with your Bible open bij Hebreeën hoofdstuk 4. We're ready again to learn some more about the spiritual realm.
We gaan wat meer leren over de geestelijke wereld.
And how man accesses that realm.
Hoe mensen daarin binnenkomen.
And how we release its power.
En hoe we die kracht vrijzetten.
We're going to spend a short time talking about dualism.
We gaan eerst een kort moment spreken over dualisme.
Because I don't like to teach on spiritual subjects.
Want ik hou er niet van om te spreken over geestelijke onderwerpen.
With also dealing with this issue briefly.
Zonder hier ook heel kort iets over te zeggen.
Because when we talk about the very spiritual things.
Wanneer we spreken over geestelijke dingen.
There's a tendency for Christians to get focused on that realm.
Is er een neiging voor christenen om gefocust te zijn op dat gebied?
So as we teach on that subject,
dus als we onderwijs geven over het onderwerp,
there's a caution pertaining to dualism.
Moeten we voorzichtig zijn ook met betrekking tot dualisme.
Now some of you have heard me teach briefly on this subject.
Sommigen van jullie hebben me daar heel kort over horen onderwijzen.
But I want to look more carefully at some scriptures.
Maar ik wil heel duidelijk voorzichtig naar wat schriftgedeelten kijken.
And use the concepts of dualism.
En het concept van dualisme.
To give us a more accurate view of the nature of man.
Gebruik om een duidelijker beeld te krijgen van de natuur van de mens.
Starting here in Hebrews chapter 4.
Dus in Hebreeën hoofdstuk 4.
We'll read from verse 12.
Lezen vanaf vers 12.
This is a verse that's often misused.
Dit is een vers wat dikwijls misbruikt wordt.
That's been misinterpreted.
Verkeerd geïnterpreteerd.
To develop what we call dualism.
Om te ontwikkelen wat wij dualisme noemen.
It's a wrong way of thinking.
Het is een verkeerde manier van denken.
And it's common in a lot of Christian circles.
En het komt voor, het is gewoon een heleboel christelijke cirkels.
Many of you in this room.
Heel veel van jullie in deze kamer
may not be familiar with Hebrews chapter 4.
Zijn misschien niet bekend met Hebreeën hoofdstuk 4.
And how verse 12 is used wrongly.
En hoe vers 12 verkeerd wordt gebruikt.
But all of us in this room,
maar allemaal in deze kamer,
have to some degree been influenced.
Zijn er op een of andere wijze door beïnvloed.
By dualistic thought.
Door dualistisch denken.
So even though I'm teaching from this one verse,
dus ook al geef ik onderwijs uit dat ene vers,
I want you to understand,
wil ik dat je begrijpt,
that there's a bigger picture involved.
Dat er een groter beeld daarmee te maken heeft.
And we're trying to uproot a wrong way of thinking.
En we gaan de verkeerde manier van denken even ontwortelen.
Let's read verse 12.
Laten we vers 12 lezen.
The word of God is living and active and sharper than a two-edged sword.
Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard.
And piercing as far as the division of the soul and spirit.
En het dringt door zo diep dat het van een scheidt ziel en geest.
Of both the joints and the marrow.
Gewricht en merg.
And able to judge the thoughts and the intentions of the heart.
En het schrift overlegging en gedachten des harten.
Now I've got here my sword.
Ik heb hier mijn zwaard.
Because I want to demonstrate what we're teaching.
Want ik wil demonstreren wat we onderwijzen.
And then I have three chairs sitting up
en
here.
Ik heb daar hier drie stoelen.
Which are going to represent the three parts of man's nature.
En die vertegenwoordigen drie gedeelten van de natuur van de mens.
We've got the spirit here.
We hebben hier de geest.
And the soul here.
En de ziel.
And the body here.
En het lichaam.
Now this verse,
nou, dit vers
is misused in several ways.
Wordt op verschillende wijzen misbruikt.
Watchman Nee was a man of God who lived in China.
Was een man van God en hij woonde in China.
And he accomplished tremendous things for the body of Christ.
En hij heeft geweldige dingen bewerkt voor het lichaam van Christus.
He established the home cell movement throughout China.
Hij heeft de huiscelbeweging door China gevestigd.
And he's most known for that.
En hij is er heel erg onbekend.
A powerful man of God.
Krachtig man van God.
He lived in the early part of the century.
Hij leefde in het begin van de eeuw.
But he also had one error in his doctrine.
Maar hij had ook een fout in zijn leerstelling.
And it's what's called dualism.
En het heet dualisme.
And it has influenced much of Christianity.
En het heeft veel van het christendom beïnvloed.
So as I explain this,
als ik dit uitleg,
we don't want to lessen the importance of this man of God.
Wil ik niet de belangrijkheid van die man van God minder maken.
We just want to remove the one error of his teaching.
We willen één foutief stuk uit zijn onderwijs wegnemen.
That has influenced many of us.
Wat veel van ons heeft beïnvloed.
Let me tell you right now.
Dat ik zal je nu zeggen.
That shortly after Watchman Nee died.
Dat direct nadat Watchman Nee stierf.
The majority of his immediate disciples.
Heeft de meerderheid van de meeste van zijn volgelingen.
Went into bizarre behaviors.
Gingen over in heel bizar gedrag.
Some of them went mentally insane.
Sommigen werden zelfs krankzinnig.
And I believe it's the result of this doctrine.
En ik geloof dat het gevolg is van dit onderwijs.
Which is called dualism.
En het heet dualisme.
He took this verse.
Hij nam dat vers.
And said the word of God is living and active.
Hij zegt het woord van God is levend en actief.
And it's sharper than any two-edged sword.
Het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard.
Then he took the King James version.
En toen nam hij de King James versie.
Which is the most used version in the entire world for Christians.
De meest gebruikte vertaling in de hele wereld voor christenen.
In the King James it says.
En in de King James staat.
Piercing even unto the dividing asunder.
En het dringt door zo diep dat het van een scheidt.
Of the soul and spirit.
Dat het van een scheidt de ziel van de geest.
The King James version of the Bible.
De King James versie.
Implies that the sword.
beweer dat het zwaard
cuts between the soul and the spirit.
Snijdt tussen de geest en de ziel.
The word of God is so sharp.
Het woord van God is zo scherp.
That it can cut between the soul and spirit.
Dat het kan snijden tussen de geest en de ziel.
Unto the dividing of the spirit from the soul.
Totdat de geest van de ziel is gescheiden.
Now Watchmeni.
Now Watchmeni.
Took that verse.
Nam dat vers.
And that's the basis of his theology.
En dat is de basis van zijn theologie.
That we are to divide the spirit from the soul.
Dat wij de geest van de ziel hebben gescheiden.
And it develops a way of thinking called dualism.
En het ontwikkelt een manier van denken. En dat noemen we dualisme.
If we develop our entire theology,
als we onze hele theologie ontwikkelen,
on this basis of separating the spirit from the soul and body,
gebaseerd op het feit dat we de geest van de ziel en lichaam scheiden,
we end up developing a negative attitude toward the soul and body.
Dan bewerken wij een negatieve houding een negatieve houding naar de ziel en het lichaam.
And as Watchmeni did,
en zoals Watchmeni deed,
a always positive attitude toward the spirit.
Had altijd een positieve houding naar de geest.
The word dualism means two-sided.
Het woord dualisme betekent twee kanten, tweezijdig.
So it's this two-part way of thinking.
Er zijn die twee manieren, wijze, twee kanten van denken.
With things on one side of the soul being evil, one side of the sword.
Eén ding van het zwaard is dus kwaad.
And things on the other side of the soul, sword being good.
Aan de andere kant van het zwaard zou dus goed zijn.
Now Watchmeni used many other verses.
Now Watchmeni heeft vele andere versen gebruikt.
And we'll talk about those.
En we gaan erover praten.
But the first thing I want to show you here.
Maar het eerste wat ik u hier wil laten zien
is that he misinterpreted this verse.
Dat hij dit vers verkeerd geïnterpreteerd heeft.
It says here in verse 12.
Het staat in vers 12.
That piercing as far as the division.
En het dringt zo door dat het vereens scheidt.
The word piercing in the Greek.
Het woord doordringen in het Grieks
is dikomai.
Is dikomai.
It means to pierce.
Betekent doordringen, steken.
To pierce into.
Er insteken.
Rather than cut as to separate.
En dat is eerder insteken als snijden en scheiden.
Second, we need to look at the word.
In de tweede plaats moeten we kijken naar het woord.
Spirit in this verse.
Geest in dit woord.
In the Greek Bible.
In de Griekse Bijbel.
The word for spirit is pneuma.
Het woord voor geest is pneuma.
But here in Hebrews 4:12.
Maar hier in Hebreeën 4 vers 12.
The word that is used for spirit.
Het woord wat gebruikt voor geest
is pneumatos.
Is pneumatos.
There's an ending on the word pneuma.
Er zit een uitgang aan het woord pneuma.
Atos means.
Atos means
belonging to.
Behoort aan.
That this belonging to the spirit.
Behoort aan de geest.
That when the word of God pierces.
Wanneer het woord van God ineens doordringt.
It must be interpreted this way.
Moet het zo vertaald worden.
It pierces as far as the division.
Het dringt door en het scheidt van een.
Of the soul.
De ziel.
And of the spirit.
Dus van de ziel en van de geest.
That here's the word of God.
Hier is het woord van God.
I hold this sword in my hand.
Ik hou het zwaard in mijn hand.
That actually what the scripture says.
Dus eigenlijk wat de schrift zegt.
That the sword cuts horizontally.
Dat het zwaard horizontaal insteekt.
Through the body.
Door het lichaam.
Through the soul.
Door de ziel.
And through the spirit.
En door de geest.
Pneumatos.
Pneumatos.
Until the dividing of the spirit.
De verdeling dus van de geest.
Until the dividing of the soul.
De verdeling van de ziel.
That the word of God cuts horizontally.
Dat het woord wordt horizontaal snijdt.
Through the entire man.
Door de hele mens.
Now that might seem very simple at this point.
Nou, dat is misschien heel eenvoudig op dit punt.
But there are profound implications.
Maar er zijn heel diepgaande uitleggingen.
That you need to understand.
Die u moet begrijpen.
The very next verse.
Het volgende vers.
Agrees with this interpretation.
Komt overeen met die interpretatie.
Verse 13 says.
Vers 13 zegt.
And there is no creature hidden from his sight.
En er is geen schepsel voor hem verborgen.
But all things are open and laid bare to the eyes of him with whom we have to do.
Want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem voor wie we rekenschap hebben af te leggen.
This verse gives us a contextual understanding.
Dit woord geeft ons een duidelijke begrip.
That God's eyes see.
Dat Gods ogen zien.
Not to the division of the soul and the spirit.
Niet de vereenscheiding van de ziel en de geest.
But God's eyes see everything.
Maar Gods ogen zien alles.
Even the depths of the soul.
Zelfs de diepte van de ziel.
And even the depths of the spirit.
Zelfs de diepte van de geest.
Other scriptures bear witness with this.
Andere schriften deelden getuigen hiervan.
That the word of God does not cut between the soul and the spirit.
Dat het woord van God niet vereenscheidt de ziel en de geest.
But it pierces all of our being.
Maar het dringt door heel ons wezen heen.
For example, in Acts chapter 2, verse 37.
Bijvoorbeeld Handelingen 2, vers 37.
When Peter preached on Pentecost day.
Als Peter spreekt op de Pinksterdag.
It said the word of God pierced them into their hearts.
Er staat het woord van God trof hun diep in hun hart.
There is no scripture in your Bible.
Er is geen enkel schriftgedeelte in uw Bijbel.
That says the word of God separates the two, one from the other.
Dat staat daar het woord van God de een van de ander scheidt.
But there are several scriptures.
Maar er zijn verschillende schriftgedeelten.
That talk about the word of God piercing into.
Die spreken dat het woord van God doordringt in.
You see, you could not ever be saved.
Nee, u zou nooit gered kunnen worden.
Unless the word of God had the power.
Tenzij het woord van God de kracht had.
To go into your spirit.
Om in je geest te gaan.
And plant the seeds of God.
En daar het zaad van God te planten.
You could not grow in your Christian walk.
Je kunt nooit wandelen in je christelijke wandel.
Unless the word of God could go into you.
Tenzij het woord van God in je komt.
And pierce in.
Daar binnen dringt.
And be planted within.
En daarin geplant wordt.
That the word of God pierces into.
Dat het woord van God implant in.
That is what the Greek literally says here.
Dat zegt het Grieks letterlijk hier.
So now let's see why this is so important.
Nou, laten we eens kijken waarom het nou zo belangrijk is.
First of all, he said dualism.
Eerst pas zei ik dualisme.
Leads to several deceptions.
Leidt tot verschillende misleidingen.
The first deception pertains to the victorious Christian life.
De eerste misleiding is het glorieuze overwinningsleven. Christelijk overwinningsleven.
Dualists never understand what the flesh is.
Dualisme begrijpt nooit wat vlees is.
Watchman Nee. Drop the sword between the soul and the spirit.
Liet het zwaard vallen tussen de geest en de ziel.
He then thought the spirit was good.
Hij dacht toen dat de geest goed is.
And thought negatively of the soul and the body.
En dacht negatief over de ziel en het lichaam.
Then he tried to locate where is the flesh.
En toen probeerde hij te lokaliseren waar het vlees is.
Now the word flesh in Greek.
Nou, het woord vlees in het Grieks
is soma.
Is soma.
The word spirit is pneuma.
Het woord geest is pneuma.
The word for soul is psuche.
En ziel is psuche.
Sorry. The word for body is soma.
Het woord voor lichaam is soma.
The word for flesh is sarx.
Voor vlees is sarx.
I want you to notice these three different words.
Ik weet dat je zijn drie verschillende woorden.
The flesh is not the body.
Het vlees is niet het lichaam.
The flesh is not the soul.
Het vlees is niet de ziel.
But Watchman Nee saw this part of man's being is evil.
Maar Watchman Nee zei dat gedeelte van de mens is slecht.
So he tried to locate the flesh somewhere in here.
Dus hij probeerde daar ergens het vlees te lokaliseren.
Not just Watchman Nee.
Niet alleen Watchman Nee.
But many other dualists.
Maar vele andere dualisten.
Have tried to locate the flesh somewhere in here.
Hebben geprobeerd het vlees hier te lokaliseren.
Some will say the soul is the flesh.
Sommigen zeggen de ziel is het vlees.
Some will say the body is the flesh.
Sommigen zeggen het lichaam is het vlees.
Some will say the combination of the two is the flesh.
Sommigen zeggen de combinatie is vlees.
And other dualists say somehow it's resident right in the middle here.
En sommigen zeggen het zit hier ergens in het midden.
But all the dualists,
maar al de dualisten,
locate the flesh somewhere on this side of man's being.
Lokaliseren het vlees daar ergens aan die kant.
Because their theology says this part of man's being is bad.
Want hun theologie zegt dat gedeelte van de mens is slecht.
Turn to John chapter 3.
Ga met mij nu Johannes hoofdstuk 3.
I want you to see the definition of the word flesh.
Ik wil u zien de definitie van het woord vlees.
That our Lord Jesus gave us.
Dat onze Heer Jezus gaf.
In the Old Testament times.
In de tijd van het Oude Testament.
The word flesh was used in a very natural way.
Werd het woord vlees heel natuurlijk gebruikt.
It referred to the meat tissue of men and animals.
Het ging had te maken met meat tissue. Met eetgewoonte. Het had te maken met vlees van dieren of mensen.
For example,
bijvoorbeeld,
when the Jewish people offered up the lambs,
als de Joodse volk het lam offert,
the flesh of the lambs was offered.
Hij werd het vlees van het lam geofferd.
That's a natural use of the word flesh.
Dat is een natuurlijk gebruik van het woord vlees.
In the Old Testament times, that's what the word meant.
In het Oude Testament, dat is wat het woord betekent.
The meat tissue.
Het gewone vlees.
But in the New Testament,
maar het Nieuwe Testament,
Jesus gave us a new understanding of the word.
Gaf Jezus ons een nieuw begrip van het woord.
We want to read it here.
We willen hier lezen.
In verse 6.
Johannes 3, vers 6.
That which is born of flesh is flesh.
Wat uit het vlees geboren is vlees.
And that which is born of the spirit is spirit.
En wat uit de geest geboren is geest.
Jesus is giving us a new understanding of this word.
Jezus geeft ons een nieuw begrip van dit woord.
He wants you to think a little bit differently.
Hij wil dat je iets anders gaat denken.
What is flesh according to Jesus' definition?
Wat is vlees overeenkomstig de definitie van Jezus?
It's whatever is born of the natural man.
Is alles wat geboren wordt uit het natuurlijke mens.
In contrast to what is born of God.
Tegenovergesteld met wat uit God geboren is.
Whatever is born of God's spirit.
Wat uit Gods geest geboren is.
Is spirit.
Is geest.
Whatever is born of natural man.
Wat uit het natuurlijke mens voortkomt.
Is fleshly.
Is vleeselijk.
What's our definition of flesh?
Wat is onze definitie van vlees?
It's whatever is in you.
Alles wat er ook maar in u is.
That is still carnal.
is nog steeds is vlees.
That has not yet been born of God.
Wat nog niet geboren is uit God.
You might have a fleshly thought within you.
U kan een vleeselijke gedachte hebben.
You might have a fleshly desire.
U kan een vleeselijk verlangen hebben.
It doesn't matter where it's located.
Het maakt niet uit waar het gelokaliseerd is.
If it's born of the natural man.
Als het geboren is uit een natuurlijke mens.
Then it's fleshly.
Dan is het vleeselijk.
The flesh is not.
Het vlees is niet.
Something fixed within your being.
Iets wat in je wezen zit.
A flesh is the condition of not yet being sanctified.
Vlees is de conditie van nog niet geheiligd zijn.
If the Holy Spirit,
als de Heilige Geest,
were to breathe all life within us,
alle leven in ons zou blazen,
flesh would disappear.
Dan zou het vlees verdwijnen.
Our spirit would be made alive unto God.
Onze geest zou levend gemaakt worden.
Our soul would be made alive unto God.
Onze ziel zou levend voor God
Our
worden.
Our body would be made alive unto God.
Onze lichaam zou levend voor God worden.
Flesh would be obliterated from us.
Het vlees zou van ons weggeblazen worden.
Flesh is not something fixed in your being.
Vlees is niet iets wat zit in je wezen.
But it's whatever is in you.
Maar is alles wat in u is.
Has not yet been born of the Spirit of God.
Wat nog niet uit de Geest geboren is.
One example.
Een voorbeeld.
If you have a carnal thought.
Als u vleeselijke gedachte hebt.
But now you renew that thought to the Spirit of God.
Maar u vernieuwt die gedachte door de Geest van God.
That thought has changed from fleshly to spiritual.
Dan is die gedachte veranderd van vleeselijk in geestelijk.
So what I want you to understand.
Dus wat ik wil dat u begrijpt.
Is that we can redeem our entire being.
Is dat we ons hele wezen kunnen verlossen.
Let me show you two scriptures.
Laat ik u twee schriftgedeelten.
Romans chapter 8.
Romeinen hoofdstuk 8.
It says in verse 9.
Romeinen 8 vers 9.
This principle of being filled with the Spirit.
Dat principe van vervuld zijn met de Geest.
That if any one of us in this room.
Dat is iemand van ons in deze zaal.
Could be entirely and completely filled with the Spirit.
Helemaal en volkomen gevuld zou kunnen zijn met de Geest.
There would be no flesh in us.
Er zou er geen vlees meer in ons zijn.
It says here in verse 9.
Staat in vers 9.
However you're not in the flesh.
Hij daartegen zei het niet in het vlees.
But in the Spirit.
Maar in de Geest.
If indeed the Spirit of God dwells in you.
Althans, indien de Geest Gods in u woont.
Glory.
Glory.
Dualisten. Have a different way of dealing with sin.
Gaan op een andere wijze om met zonde.
They develop a concept of victorious Christian life.
Zij ontwikkelen een beeld van overwinnend christelijk leven.
As one of trying to crucify the flesh.
Als iemand die probeert het vlees te kruisen.
Because they see the flesh and the soul and the body.
Want het vlees in de ziel en het lichaam.
They want to subject this part of our being.
Dat gedeelte van ons zijn willen ze onderwerpen.
They want to control this part of our being.
Dat gedeelte van ons zijn willen ze controleren.
They try to put laws on it.
Ze proberen er wetten op te leggen.
The Christian who understands the Bible,
de christen die de Bijbel begrijpt,
who is not a dualist,
die geen dualist is,
says the victorious Christian life,
zegt dat het overwinnend christelijk leven,
does not come by subjecting this part,
komt niet door dit gedeelte te onderwerpen,
but by redeeming this part,
maar door dit gedeelte te verlossen,
to get enough of the Spirit of God flowing through
om
you,
om genoeg van de Geest van God door je heen te krijgen,
so that the soul is redeemed,
zodat de ziel verlost wordt,
so that carnal thoughts become holy thoughts,
zodat onreine gedachten geestelijke gedachten.
The Spirit of God fills your body.
Zodat de Geest van God je lichaam vult.
So that you are sanctified.
Zodat je geheiligd bent.
Spirit, soul and body.
Geest, ziel en lichaam.
We believe in redemption of our being.
Wij geloven in de verlossing van ons wezen.
Not the subjection of the soul and the
Niet
body.
Niet de onderwerping van de ziel en het lichaam.
Now I want you to show you in 1 Thessalonians 5.
Nou, ik wil je laten zien in 1 Thessalonicenzen 5.
This develops an entirely different way of living.
Dit ontwikkelt een compleet andere manier van leven.
Verse 23 in this chapter.
1 Thessalonicenzen 5 vers 23.
Says now may the God of peace himself sanctify you entirely.
En hij de God des vredes heilig u geheel en al.
And may your spirit and soul and body be preserved complete.
En geheel uw geest, ziel en lichaam mogen volledig blijken te
Now
zijn.
Now stop there.
Stop daar.
The prayer of the apostle Paul here.
Het gebed van apostel Paulus.
Was for the sanctification of the entire being.
Was voor de heiliging van het hele wezen.
People will get into dualistic thoughts.
Mensen die komen in dualistische denktranten.
End up living their entire lives.
Eindigen met hun hele leven te leven.
At war within themselves.
Met oorlog in hunzelf.
They think of their inner man as good.
Ze denken dat hun inwendige mens goed is.
And they think of their outer man as bad.
En hun uiterlijke mens slecht is.
And the apostle Paul described that.
En de apostel Paulus beschrijft dat.
You know Romans chapter 7.
U kent Romeinen hoofdstuk 7.
He says I feel like my body is a prisoner.
Hij zegt ik voel soms of mijn lichaam gevangen is.
It's putting my
inner man in a cage.
Dat stopt mijn innerlijke mens in de gevangenis.
And my inner man wants to please God.
En mijn innerlijke mens wil God behagen.
But my outer man doesn't.
Maar mijn uiterlijke mens wil niet.
The Apostle Paul describes that in Romans 7.
De Apostel Paulus beschrijft dat in Romeinen 7.
We've all lived there before.
Daar hebben we allemaal geleefd.
Every one of you in this room.
Ieder van jullie in deze kamer.
Have experienced that at various times.
Hebben dat altijd vaak ervaren.
But the solution is in chapter 8.
Maar de oplossing zit in hoofdstuk 8.
He ends chapter 7 saying.
Hij eindigt hoofdstuk 7 met te
zeggen. Who will set me free of the body of this death?
Wie zal me verlossen uit het lichaam des doods?
But in chapter 8 he teaches us.
Hoofdstuk 8 leert ons.
That if I can remove condemnation.
Dat als ik de veroordeling weghaal.
If I can get out from under the law.
Als ik onder de wet vandaan kom.
And then get the spirit of God flowing through me.
En de geest van God om me heen laat stromen.
That it will even give life to my mortal body.
Dan zal het leven geven aan mijn sterfelijk lichaam.
So then the goal of the victorious Christian.
Dan het doel van het overwinnend christelijk leven.
Is not to subject this thing.
Is niet om dit te onderwerpen.
But to resurrect this
maar om het op te heffen.
Halleluja.
Halleluja.
Glory.
Glory.
Now all of us fall into dualistic thoughts.
Alle die vallen in dualistische denktranten.
At various times of our Christian walk.
En op verschillende tijden van ons christelijke wandel.
We see something in our nature.
We zien iets in onze natuur.
That we don't like.
En dat houden we niet van.
So we try to control it.
Proberen het te controleren.
The more we control it.
De meer we het controleren.
The more rebellion rises.
De meer rebellie komt
er. And it creates a war with inside
of us. En er komt een oorlog in ons.
The dualist is forever in this war.
De dualist zit voor eeuwig in die oorlog.
Fighting the struggle in himself.
En vecht en strijdt in zichzelf.
But if you can grasp the victorious Christian life.
Maar als je dat overwinnend leven kan pakken.
You will see that's not what God intended.
Dan zie je dat dat niet is wat God bedoelt.
But a sanctification throughout your being.
Maar een heiligmaking door je hele wezen.
So that your entire being wants to please God.
Zodat je hele wezen God wil behagen.
So your spirit wants to please God.
Je geest wil God behagen.
And your soul wants to please God.
Je ziel wil God behagen.
And your body wants to please God.
En je lichaam wil God behagen.
Halleluja.
Halleluja.
Now.
Amen.
Amen. But now we've got to deal with the second part of this.
Maar nu moeten we het tweede gedeelte nog regelen.
Dualist made the assumption.
Dualisme zegt.
That everything in the Christian spirit.
Dat alles in de christelijke geest.
Is perfect.
Is perfect.
From the day that they got saved.
Vanaf de dag dat ze gered worden.
In order for me to overcome dualism.
Om dualisme te overwinnen.
And to destroy that theology.
En die theologie te vernietigen.
I've got to also attack that way of thinking.
Moet ik ook die manier van denken aanvallen.
Because the Bible does not teach your spirit is perfect.
Want de Bijbel leert niet dat je geest volmaakt is.
Just because you get saved.
Omdat je gered bent.
Let me show you some scriptures.
Laat ik je wat schriftgedeelten laten zien.
In 2 Corinthians chapter 7.
In 2 Korinthe hoofdstuk 7.
We will begin here.
We beginnen hier.
It says in verse 1.
2 Korinthe 7 vers 1.
Halleluja. We have fun.
We have fun. We hebben plezier.
Let's read verse 1.
Laten we vers 1 lezen. Hoofdstuk 7 van 2 Korinthe.
Therefore having these promises beloved.
Daar we nu deze belofte bezitten, geliefde.
Let us cleanse ourselves from all defilement of flesh and spirit.
Laten we ons reinigen van alle bezoedeling des vlees en des geestes.
Perfecting holiness in the fear of God.
En zo onze heiligheid volmaken in vrezen Gods.
Now many Christians.
Nou, vele christenen.
Would wish I didn't read this verse.
Hadden gewild dat ik dit vers nu niet gelezen had.
They want to skip over this.
Ze willen ze overheen springen.
Because they don't believe your spirit can be defiled.
Want ze geloven niet dat je geest vervuild kan zijn.
But I want you to notice here.
Maar ik wil dat je ziet hier.
He's talking to Christians.
Het gaat hier over christenen.
He calls them brothers.
Hij noemt ze broeders.
Verse 1 says having the promises of God.
In vers 1 zegt hebbende de belofte van God.
Christians.
Christenen,
cleanse yourselves.
Reinig jezelf.
From all defilements of spirits.
Van alle bezoedeling van geesten.
Do you mean my spirit can be defiled?
Denk je dan dat mijn geest bezoedeld kan
the
zijn?
The Apostle Paul thought so.
De Apostel Paulus dacht van wel.
Some people today don't think so.
Sommige mensen vandaag denken van niet.
They need to read their Bible.
Ze moeten hun Bijbel lezen.
I can show you at least 10 scriptures.
Ik kan je op zijn minst 10 schriften
from the New Testament.
Uit het Nieuwe Testament.
That point to the defilement of the spirit of a Christian.
Die spreekt over de bezoedeling van de geest van de christen.
I'll give you 10 this morning from the New Testament.
Ik geef je er 10 vanmorgen uit het Nieuwe Testament.
And several from the Old Testament.
En een paar uit het Oude Testament.
Now, what I want you to see here first.
Wat ik wil eerst wat je hier ziet.
Is how did defilement happen?
Hoe komt die bezoedeling?
If you back up 4 verses.
Als je 4 versen naar boven gaat.
We can read the context.
Kun je de context lezen.
Verse 14 talks about.
Vers 14 spreekt over.
Being bonded together with unbelievers.
Over het ongelijk span met ongelovigen.
He goes on and talks about.
Hij gaat verder.
People who worship idols.
Mensen die afgoden aanbidden.
People in fornication.
Mensen die hoererij plegen.
And people are doing other sorts of evil.
En mensen die allerlei soorten kwaad doen.
He says that when a Christian is bonded to them.
Hij zegt als een christen aan gebonden is.
He then takes us to chapter 7 verse 1.
En dan neemt hij ons naar hoofdstuk 7 vers 1.
That we must cleanse ourselves.
Dat we ons moeten reinigen.
Well, how then does defilement come?
Hoe komt die bezoedeling dan?
Well, it can come in many ways.
Op vele manieren kan het komen.
But this passage,
maar dit hoofdstuk,
is emphasizing our bonding relationships with evil people.
Benadrukt een gebonden relatie met verkeerde personen.
That we can actually receive that evil substance within our nature.
Dat we die verkeerde substantie kunnen ontvangen in onze natuur.
In 1 Corinthians chapter 5.
In 1 Korinthe hoofdstuk 5.
Paul warned the Christians there.
Daar waarschuwt Paulus de christenen.
About a man who was in the church.
Over een man die in de kerk is.
Who was living a sexually perverted life.
Die een seksueel pervers leven leidt.
And they said, the apostle Paul said, weed him out.
En Paulus zegt dan, doe hem uit je midden weg.
Less like leaven in a piece of dough.
Want dit is als gist in brood, in deeg.
It spread to the whole body of believers.
Het verspreidt zich door het hele lichaam gelovigen.
A spiritual contamination.
Een geestelijke vergiftiging.
He warned them about.
Hij waarschuwt ze daarvoor.
Now he's not telling them.
Nou, hij zegt ze niet.
To stay away from non-Christians there.
Om weg te blijven van niet-christenen.
But he's warning us about bonding with people.
Maar hij waarschuwt het voor gebonden zijn aan
who
mensen.
Who have given themselves to sin.
Hij zei, ze geven zichzelf aan zonde.
Because it can contaminate our spirits.
Want het kan onze geest bevuilen.
Now Christians here, look.
De christenen hier, kijk.
In verse, chapter 7, verse 1.
Hoofdstuk 7, vers 1.
Hallelujah. I want you to see clearly he's talking to Christians.
Ik wil duidelijk dat u ziet dat hij tegen christenen praat.
There is a verse that's often used.
Er is een schriftgedeelte wat vaak wordt gebruikt.
By those who believe in the perfect spirit doctrine.
Door hen die geloven in de volmaakte volmaakt zijn van geestleerstelling.
Christians who believe the spirit is perfect.
Christen die geloven dat de geest volmaakt is.
We say they have the perfect spirit doctrine.
Die hebben een volmaakte geestleerstelling.
The primary verse that they use.
Het voornaamste vers wat zij gebruiken.
Is 23 verses back.
Is 23 versen eerder.
Which
terug.
Puts us in chapter 5 verse 17.
En dat zet ons in hoofdstuk 5 vers 17.
This is the number one verse used.
Dit is het eerste vers dat ze gebruiken.
By the perfect spirit teachers.
Door hen die geloven dat je geestelijk volmaakt bent.
To say that the Christian spirit is perfect.
Om te beweren dat de geest van de christen volkomen is.
Verse 17 says.
Vers 17 zegt.
Therefore if any man is in Christ he is a new creature.
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping.
The old things passed away.
Het oude is voorbij gegaan.
Behold, new things have come.
Zie, het nieuwe is gekomen.
The perfect spirit teachers.
De volmaakte geestonderwijzers.
Take that verse.
Pakken dat vers.
And they say, look.
En ze zeggen, kijk.
All things have passed away.
Alles is voorbij.
All things have become new.
Alles is nieuw.
Now your spirit's perfect.
Nu is je geest volmaakt.
That's the verse that is used.
Dat vers gebruiken ze.
To prove to them.
Om te bewijzen.
That the spirit is perfect.
Dat de geest volkomen is.
Now did that verse say that?
Maar zegt dat vers dat ook?
It doesn't refer to the man's spirit.
Het gaat helemaal niet over de geest van
mens. Doesn't refer to a Christian spirit.
Het gaat helemaal niet over een christelijke
the
geest.
The context of this verse.
De context van dit vers.
Is not talking about the Christian spirit.
Het gaat niet over de christelijke geest.
It's talking about when you become saved.
Gaat als je gered wordt.
Your relationship with God changes.
Dan verandert je relatie met God.
Your perspective of the world changes.
Je je zicht op de wereld verandert.
And your perspective of all other people changes.
En je blik op de mensen verandert.
Behold, all these things become new.
Al die dingen worden nieuw.
The context of this verse.
De context van dit vers.
Has nothing to do with the perfect spirit.
Heeft niks te maken met die volmaakte geest.
It's talking about a perspective of life.
Heeft over hoe je tegen het leven aankijkt.
All these things do become new.
Al die dingen worden nieuw.
If Paul was teaching.
Als Paulus hier was zou leren.
In verse 17.
In vers 17.
That the Christian spirit's perfect.
Dat de christelijke geest volkomen is.
Why did 23 verses later.
Waarom zegt hij dan 23 versen later.
He tell Christians.
Tegen christenen.
To cleanse themselves of the defilement of spirit.
Dat ze zich moeten reinigen van de vervuiling van de geest.
Forget what he wrote earlier?
Heeft hij dan vergeten wat hij eerder geschreven heeft?
I don't think so.
Ik denk van niet.
Let's look later in chapter 7.
Laten we verder kijken in hoofdstuk 7.
Right here it says in verse 13.
Vers 13.
Another scripture about the spirit of the Christian.
Een andere schriftgedeelte over de geest van de christen.
It says for this reason we've been comforted.
Hij zegt, daarom zijn wij vertroost.
And besides our comfort, we rejoiced.
En bij die troost die ons in dit geval is, zijn we meer dan verblijd.
Even much more for the joy of Titus, because his spirit has been refreshed by you all.
Over de blijdschap van Titus, daar zijn geest door u allen verkwikt is.
Now notice this verse says.
Nou, dit vers zegt
that the spirit of brother Titus,
dat de geest van broeder Titus,
was refreshed,
verfrist werd.
Hallelujah.
Hallelujah.
As soon as everybody's done looking over there,
als iedereen gestopt is met daarheen te kijken,
I'll look at this verse with you.
Dan kijk ik met u naar dit vers.
The perfect spirit teachers,
de volmaakte geestleraren,
say that once you get saved,
zeggen als je gered bent,
your spirit is perfect,
is je geest volmaakt.
Nothing can be added to it,
niets kan eraan toegevoegd worden.
Nothing can be taken away from it,
niets kan eraan afgenomen worden.
Because it's perfect,
want het is volmaakt.
Well, here's one verse,
maar hier is een vers,
that says brother Titus's spirit,
broeder Titus' geest,
got refreshed,
werd verfrist.
You know your spirit can be refreshed.
Weet u dat je geest verfrist kan worden?
There are many other verses,
er zijn vele andere versen
that talk about things being added to the Christian spirit.
Die spreken over dingen die toegevoegd worden aan de christelijke geest.
Let me give you some of these verses.
Laat ik je een paar versen geven.
For example, several one of the letters Paul wrote,
verschillende van de brieven die Paulus schreef,
end with this statement.
Eindigen met deze verklaring.
May the grace of our Lord Jesus Christ,
mogen de genade van onze Heer Jezus Christus,
be added to your spirit.
Aan uw geest worden toegevoegd.
That's what it says in Philippians 4:23.
Staat in Filippenzen 4 vers 23.
That's what it says in Galatians 6:18.
In Galaten 6 vers 18.
That's what it says in Philemon 1:25.
In Filemon 1 vers 25.
All three of those verses.
Alle drie van die versen.
Say may the grace of God.
Zeggen mogen de genade van God.
Added to your spirit.
Toegevoegd worden aan uw geest.
You mean something can be added to my spirit?
Kan er iets toegevoegd worden aan mijn geest?
You mean my spirit can be refreshed?
Kan mijn geest dan verfrist worden?
Yes, it can be.
Ja, het kan.
Now let's glance in the Old Testament.
Nou, laten we gaan naar het Oude Testament.
In Proverbs chapter 18.
In Spreuken hoofdstuk 18.
We'll look at some verses that talk about the spirit.
We gaan naar een paar teksten die spreken over de geest.
Being crushed, broken or wounded.
Die gewond is. Spreuken.
Crushed, broken or wounded.
Die vertrapt is, gebroken of verwond.
I'll just pick out three verses from the Old Testament.
Ik pak drie versen uit het Oude Testament.
There's all kinds of them in the Old Testament.
Er zijn allerlei in het Oude Testament.
But you see, we can't emphasize the Old Testament on this issue.
Maar we kunnen op dit punt het Oude Testament niet benadrukken.
Because we understand after Jesus died.
Want we begrijpen na de dood van Jezus.
That's when the cleansing of our spirit happened.
Dan begint de reiniging van onze geest.
So we've got to primarily focus on the New Testament.
Dus we moeten voornamelijk ons focussen op het Nieuwe Testament.
So let me just point out three Old Testament passages.
Maar ik wil toch drie Oud-Testamentische versen geven.
And we'll jump back to the New Testament.
En dan springen we terug naar het Nieuwe.
Proverbs 18.
Spreuken 18.
Verse 14 says.
Vers 14 zegt.
The spirit of a man can endure his sickness.
De geestkracht van de mens houdt hem staande in zijn lijden.
But a broken spirit, who can bear?
Maar een neerslachtige geest, wie zal hem opbeuren?
Here's one verse that talks about a broken spirit.
Hier is een vers dat spreekt over een neerslachtige, gebroken geest.
In Proverbs 15.
Spreuken 15.
Verse 4 tells us.
Vers 4 zegt ons.
A soothing tongue is a tree of life.
Zachtheid van tong is een boom des levens.
But perversion in it crushes the spirit.
Maar valsheid in haar is een verderf in de geest.
There's a verse talking about the crushed spirit.
Er gaat een vers over een vertrapte geest.
Proverbs 17:22.
Spreuken 17 vers 22.
Says a joyful heart is like good medicine.
Een vrolijk hart bevordert de genezing.
But a broken spirit dries up the bones.
Maar een gebroken, verslagen geest doet het gebeente verdorren.
I'll just read you a few more.
Ik lees er nog een paar meer.
Psalm 142 verse 3.
Psalm 142 vers 3.
Psalm 143 verse 7.
143 vers 7.
Psalm 143 verse 4.
143 vers 4.
Isaiah 19 verse 3.
Isaiah 19 vers 3.
And I can go on and on.
En ik kan doorgaan.
There's all kinds of scriptures.
Allerlei schriftgedeelten.
That talk about pressures on the spirit.
Die spreken over druk op de geest.
Breaking of a person's spirit.
Een gebroken geest.
Crushing a person's spirit.
Een vertrapte geest.
They're throughout the Old Testament.
Door het hele Oude Testament.
But let's go back to the New Testament.
Laten we terug naar het Nieuwe Testament.
Because that's where we have to settle this issue.
Want daar moeten we afrekenen met die zaak.
Look at 2 Timothy chapter 4.
2 Timotheus hoofdstuk 4.
All of these verses that I'm reading you in the New Testament.
Al die versen die ik lees in het Nieuwe Testament.
Are all addressed to Christians.
Worden allemaal gesproken tegen christenen.
Which is just what we need.
En dat hebben we nodig.
2 Corinthians chapter 4.
Timothy.
2 Timothy.
2 Timotheus 4.
Chapter 4 verse 4.
Vers 4.
Verse 22.
Vers 22.
The Lord be with your spirit.
De Heere zij met uw geest.
Now Paul, why did you say that?
Paulus, waarom zeg je dat nou?
If you were a perfect spirit teacher,
als je een volmaakte geestleraar bent,
you would know God's always with your spirit.
Dan zou je weten dat God altijd met je geest is.
Paul, you really blew it.
Dat heb je echt verknald hier, Paulus.
Your theology is wrong, Paul.
Je theologie zit verkeerd, Paulus.
Why are you saying something like that?
Waarom zeg je zoiets?
Now let's look at another verse.
Kijk een ander vers.
1 Peter chapter 3.
1 Petrus hoofdstuk 3.
Now I'm spending quite a bit of time with this issue.
Nou, ik heb hier veel tijd aan gegeven aan dit onderwerp.
Because the implications I'm going to share with you.
Want de toepassingen die ik met u wil delen.
Are profound.
Zijn heel diep.
1 Peter chapter 3.
1 Petrus hoofdstuk 3.
Verse 4.
Vers 4.
Peter talks to the women.
Spreekt Petrus tegen de vrouwen.
And encourages them to have a gentle and quiet spirit.
Maar bemoedigt ze om een zachtmoedig en stille geest te hebben.
If the Christian spirit is perfect,
als de christelijke geest volkomen is,
why is he telling the Christian women?
Waarom zegt hij dan tegen de christelijke vrouwen?
To take a gentle and quiet spirit.
Dat ze een zachtmoedig en stille geest moeten aannemen.
Romans chapter 12 verse 11.
Romeinen 12 vers 11.
Paul exhorts the Christians.
Dan bemoedigt dan spoort Paulus de christenen aan.
To be fervent in spirit.
Om vurig van geest te zijn.
Why would he tell the Christians to be fervent in spirit?
Waarom zegt hij dat ze vurig van geest moeten zijn?
If they've got a perfect spirit.
Als ze een volkomen geest hebben.
Let's look at Philippians chapter 1.
Laten we kijken naar Filippenzen hoofdstuk
1. Verse 27.
Filippenzen 1 vers 27.
Here we see a principle about the spirit.
Hier zien we een principe over de geest.
It says in verse 27.
Staat in vers 27.
No, that's Philippians.
It's good.
27.
Verse 27.
Chapter
1.
There it is. I'm in the wrong one.
1 vers
27. Only conduct yourselves in a manner worthy of the gospel.
Alleen
of Christ.
Gedraagt u waardig het evangelie van Christus.
So that whether I come and see you or remain absent.
Opdat ik zei, kom en zie het, zei ik afwezig blijf.
I may hear that you are standing firm in one spirit.
Ik voor u mag horen dat u vaststaat in één geest.
That phrase one spirit.
Dat die zin één geest.
Is in the Greek.
Is in het Grieks.
In his pneumatos.
In his pneumatos.
Paul is encouraging the Christians.
Paulus bemoedigt de christenen.
To remain one in spirit.
Om één in geest te blijven.
If our spirits are perfect.
Als onze geesten volmaakt zijn.
Why would Paul exhort us to remain one in spirit?
Waarom zegt Paulus tegen ons dat we één van geest moeten zijn?
He says the same thing in Ephesians 4 verse 3.
Hij zegt hetzelfde in Efeze 4 vers 3.
The exact same thing.
Hetzelfde vers.
Now I want to look at this as a whole.
Nou, ik wil even naar dit kijken als geheel.
I'm trying to tell you that the Christian spirit.
Ik probeer je te zeggen dat de christelijke geest.
Can have things added to it.
Dat er geen dingen toegevoegd
can
kunnen
be
worden.
Refreshed.
Dat er dingen toegevoegd kunnen worden, dat ze verfrist kunnen worden.
Can receive more anointings.
Meer zalving kan krijgen.
Can be defiled.
Ook vervuild kan worden.
Can be changed.
Ook veranderd kan
that
worden.
That it is not perfect.
Het is niet volmaakt.
Just because you're saved.
Omdat je gered bent.
The proper understanding.
Een juist begrip.
Of the salvation experience is this.
Van de reddingservaring is dit.
My spirit is not made perfect.
Mijn geest wordt niet volmaakt gemaakt.
But the perfect seed of God.
Maar het volmaakte zaad van God.
Is planted in my spirit.
Wordt in mijn geest geplant.
At the time I get saved.
Op het moment dat ik gered word.
From that point on.
Van dat moment af.
My spirit can grow.
Kan mijn geest groeien.
It can mature.
Kan volwassen worden.
I can have many things added unto it.
Ik kan er veel dingen toevoegen.
If I allow myself.
Als ik mezelf toesta.
To bond with evil people.
Met verkeerde mensen in contact
it can
te komen,
be defiled.
Kan het vervuild worden.
Even through our own lust.
Ook door onze eigen lust.
We taught yesterday.
We hebben gisteren geleerd.
How evil spiritual substance can come in our being.
Hoe kwade geestelijke substantie in ons kunnen komen.
So I want you to follow this thinking now.
Dus ik wil dat u dit denken nu volgt.
Because it changes much in our concept of who we are.
Want het verandert veel in ons concept denken van wie wij zijn.
How then do we understand the spirit?
Hoe begrijpen we dan de geest?
That once we become saved,
dat eens als we gered zijn,
Jesus comes and dwells there.
En komt Jezus daarin wonen.
Romans chapter 8 verse 10 says.
Romeinen 8 vers 10 zegt.
That our spirit is made alive unto God.
Dat onze geest levend is gemaakt voor God.
But the word alive does not mean perfect.
Maar het woord levend staat betekent niet volmaakt.
The word alive means responsive to God.
Maar het woord leven betekent dat het aan God beantwoord.
God is now able to communicate to our spirit.
God kan nu communiceren met onze geest.
There is a relationship established. Between our spirit and God's spirit.
Er is een relatie gevestigd tussen onze geest en Gods geest.
What then is this relationship?
Wat is die relatie dan?
Between the Christian spirit and the Holy Spirit.
Tussen de christelijke geest en de Heilige Geest.
First of all, see this.
Eerste plaats dit.
They are two separate entities.
Er zijn twee verschillende identiteiten.
The Christian spirit,
de christelijke geest,
is a separate entity from the Holy Spirit.
Is een andere identiteit dan de Heilige Geest.
But once the person is saved,
maar als de persoon gered is,
there is an open relationship.
Is er een open relatie? Is er een scheiden relatie? Is er een open relatie?
The Christian spirit is responsive to the spirit of God.
De christelijke geest is beantwoord aan de geest van God.
But they remain separate entities.
Maar het blijven gescheiden gedeelte, identiteiten.
We know this for several reasons.
We weten dit vanwege verschillende redenen.
In Romans chapter 8.
In Romein hoofdstuk 8.
We are told that the spirit of the Christian
wordt ons geleerd dat de geest van de Christen
bears witness with the Holy Spirit.
Getuigt met de Heilige Geest.
As if they're two different entities.
Als het zijn verschillende identiteiten.
But in agreement with each other.
Maar ze zijn in overeenstemming. Ze zijn met elkaar in overeenstemming.
But we can still identify two different wills.
Maar we kunnen nog steeds twee verschillende willen identificeren.
The will of the Holy Spirit,
de wil van de Heilige Geest,
is different than the will of the Christian.
Is anders dan de wil van de Christen.
The Holy Spirit only does what the Father wants.
De Heilige Geest doet alleen wat de Vader wil. Halleluja.
Halleluja.
It works.
The Holy Spirit only does what the Father wants.
De Heilige Geest doet alleen wat de Vader wil.
But the Christian,
maar de Christen,
still has authority over his spirit.
Heeft nog altijd autoriteit over zijn geest.
1 Corinthians chapter 14 tells us.
1 Korinthe 14 zegt ons
that even the spirits of the prophets,
dat ook de geesten van de profeten,
are subject to the prophets.
Onderworpen zijn aan de profeten.
Do you mean I can rule over my spirit?
Betekent dat ik kan heersen over mijn geest?
Yes, you can.
Ja, dat kan je.
But God's Holy Spirit,
maar Gods Heilige Geest,
you don't rule over him.
Je kan niet over hem regeren.
He does what the Father directs him.
Hij doet wat de Vader zegt hij doet.
There are two separate wills here.
Er zijn hier twee gescheiden willen.
So they are two separate entities.
Er zijn verschillende identiteiten.
But there's an open relationship.
Maar er is een open relatie.
The Apostle Paul compares this relationship.
De Apostel Paulus vergelijkt die relatie
to the marriage relationship.
Met een huwelijksrelatie.
In 1 Corinthians chapter 6.
In 1 Korinthe hoofdstuk 6.
He gives us a scripture here.
Geeft hij ons een schriftgedeelte hier.
That compares the relationship.
Dat een vergelijk. Dat de relatie vergelijkt
between the Holy Spirit and our spirit,
met de Heilige Geest en onze geest.
To marriage.
Met het huwelijk.
It says in verse 16,
het zegt in vers 16.
He talks about the act of adultery.
Gaat het over hoererij.
And he ends that verse saying,
en hij eindigt het vers met te zeggen.
The two will become one flesh.
Maar de twee zullen één vlees zijn.
Then in verse 17
dan
he says,
dan in vers 17 staat er.
But the one who joins himself to the Lord,
maar die zich aan de Heere hecht,
is one spirit with him.
Is één geest met hem.
The Apostle Paul is exhorting Christians.
De Apostel Paulus die vermaant christenen.
To join themselves to the Lord.
Om zichzelf te verbinden aan de Heer.
And as they do,
en als ze dat doen,
they become one spirit.
Dan worden ze één geest.
When our will,
als onze wil,
corresponds with God's will,
overeenkomt met Gods wil,
there is a union between the two spirits.
Dat is een eenheid tussen die twee geesten.
Where they are no longer one, and they're no longer two.
Dan zijn ze niet langer twee,
but they become one.
Maar dan worden ze één.
It's the same as the marriage relationship.
Hetzelfde als de huwelijksrelatie.
When my wife and I,
als mijn vrouw en ik,
are in totally complete agreement,
volkomen overeenstemming zijn,
we act as if we are one.
Dan handelen alsof we één zijn.
But if we get separated in our wills,
maar als we gescheiden zijn in onze wil.
She wants one thing.
Zij wil iets.
I want another thing.
Ik wil iets.
There is a division.
Er is een verdeeldheid.
We are still bonded by covenant relationship.
We zijn nog steeds verbonden door een verbondsrelatie.
However, there's a separation.
Echter is er een scheiding.
And what we need to realize.
En wat ons moet realiseren.
The Holy Spirit is a person.
Is de Heilige Geest een persoon.
He can be grieved.
Hij kan bedroefd worden.
He can be quenched.
Hij kan uitgedoofd worden.
And if the Christian takes his will.
En als de Christen zijn wil neemt.
And tries to go contrary to the Spirit of God.
En tegenovergestelde richting van de Geest van God wil gaan.
The Holy Spirit can be grieved.
Kan de Heilige Geest bedroefd zijn.
And there can be a separation.
En er kan een scheiding zijn.
There is still a covenant relationship.
En er is nog steeds verbondsrelatie.
But it's the same as a marriage.
Maar het is hetzelfde als een huwelijk.
And what should then our endeavor be?
En wat moet onze poging dan zijn?
But to be one with the Spirit.
Wat moeten we anders willen dan één zijn met de Geest?
And when our wills are the same,
en onze willen hetzelfde zijn,
then the spirits are the same.
Dan zijn de geesten hetzelfde.
The question some kind comes to Christians.
De vraag komt soms naar christenen.
When I minister,
als ik aan het bedienen ben,
am I releasing my human spirit? My human spirit?
Ja, mijn menselijke geest.
Or am I releasing the Holy Spirit?
Zet ik mijn menselijke geest vrij of zet ik de Heilige Geest vrij?
Well, that issue is settled by this.
Maar dat wordt bij deze regel.
If your will is one with God,
als je wil één is met God,
to release the human spirit,
om die menselijke geest vrij te zetten,
is the exact same thing.
Dan is dat hetzelfde.
As releasing the Holy Spirit.
Als de Heilige Geest vrijzetten.
But if your will is not the same as God's,
maar als je wil niet hetzelfde als God's
then
wil,
you can be releasing your human spirit.
Dan kun je je menselijke geest vrijzetten.
There are scriptures that talk about this.
Er zijn schriftgeel die daarover spreken.
For example, in Ezekiel 13.
Bijvoorbeeld Ezekiel 13.
God speaks through the prophet.
Spreekt God door de profeet.
And he says these prophets are speaking from their own spirit.
En hij zegt die profeten spreken vanuit hun eigen geest.
That's in verse 2 and 3.
Dat is in vers 2 en 3.
In the New Testament, Jesus said.
In het Nieuwe Testament zegt Jezus.
In John chapter 7 verse 18.
In Johannes 7 vers 18.
That he who speaks from his for his own glory.
Dat hij spreekt voor zijn eigen glorie.
Speaks from himself.
Dat hij uit zichzelf spreekt.
I want you to give you an example of that.
Zal je een voorbeeld geven?
Let's say some brother in the church.
Laten we zeggen een broeder in de kerk.
Starts to prophesy.
Begint te profeteren.
At the start of his prophetic message.
Aan het begin van zijn profetische boodschap.
It can be the Holy Spirit.
Kan het de Heilige Geest zijn.
His heart's beating.
Zijn hart slaat.
He knows he has to speak.
Hij weet, hij moet
spreken.
He lifts
up his voice.
Hij heft zijn stem.
Speaks out what God wants him to say.
Spreekt wat God wil dat hij zegt.
And it's very anointed of God.
Is heel gezalfd van God.
But in the middle of the message.
Maar in het midden van de boodschap.
He starts thinking about the pastor.
Begint hij te denken aan de voorganger.
Who's sitting next to him.
Die naast hem zit.
And he says, I want to impress this guy.
En hij denkt, ik wil een beetje indruk maken op die man.
In the middle of his message,
in het midden van zijn boodschap,
you can feel something change in the words.
Kan je iets voelen veranderen in de woorden?
Half of his message,
half van zijn boodschap,
seemed to be inspired.
Leek geïnspireerd.
But something changed in the middle.
Maar iets veranderde in het midden.
And it started glorifying himself.
En het begon zichzelf te verheerlijken.
I've done it.
Ik heb het gedaan.
I failed.
Ik heb gefaald.
I'll be laying my hands on someone.
Ik heb mijn handen op iemand gelegd.
And I'll be prophesying by the Spirit of God.
En ik profiteer door de Geest van God.
And a little thought enters my heart.
En een kleine gedachte kwam in mijn hart.
And I can feel it turns my heart.
En ik voel dat het mijn hart omdraait.
And I hear my words changing.
En ik hoorde mijn woorden veranderen.
Sometimes I feel them changing to flattery.
Soms voel ik dat het verandert om te vleien.
And I realize I'm no longer prophesying from the Spirit of God.
En dan realiseer ik dat ik niet meer profiteer vanuit de Geest van God.
He who speaks for his own glory.
Hij die spreekt voor zijn eigen eer.
Speaks from his own spirit.
Spreekt uit zijn eigen geest.
But if your will is one with God.
Maar als je wil één is met God.
Your spirit is God's spirit.
Dan is jouw geest Gods geest.
It is this changing relationship.
Het is die verandering van relatie.
It's important to understand this change.
Het is belangrijk dat je die verandering begrijpt.
Now let's apply these principles.
Laten we die principes toepassen.
Back to the point of dualism. Yes. Everybody stand up.
Even staan.
I can teach forever.
Hallelujah. Hallelujah.
Welcome all our new guests.
Hallelujah.
Ashley, Paul, Jenny, and Steve. Welcome. Grace.
Thank you.
You ready to get back into it?
Ben je klaar voor?
I was asked to cover this subject of dualism.
Ik heb gevraagd om, is me gevraagd om dit te behandelen, dit onderwerp.
And we want to finish it this morning.
En we willen deze ochtend afmaken, eindigen.
Jump into deeper things of the spirit this afternoon.
En dan wat in diepere dingen van de geest gaan.
And have a lot of time for questions and answers.
En dan nog wat tijd hebben voor vragen en antwoorden.
So let me now give some implications.
Laat ik nu wat toepassingen geven.
As we've been talking about dualism.
Als we spreken over dualisme.
We explained how the dualist separates between the spirit and the soul.
We hebben gezien dat het dualisme.
Dualism separates between the spirit and soul.
Dualisme maakt scheiding tussen de geest en de ziel.
Things of the spirit is perfect.
Dingen van de geest zijn volmaakt.
And starts thinking negatively of the soul and body.
En beginnen negatief te denken over de ziel en het lichaam.
That even reaches further.
Dat gaat nog verder.
Dualists start to think of the whole spiritual dimension as good.
Dualisme begint te denken dat de hele geestelijke dimensie goed is.
And start to think of all natural things as evil.
En denken dat alle natuurlijke dingen verkeerd zijn.
It's a tendency towards the way they think.
Is een neiging naar hoe de manier waarop ze denken.
And it has a lot of implications.
En het heeft nogal wat toepassingen.
First of all, there's a confusion on how to please God.
In eerste plaats is er verwarring hoe je God moet behagen.
If you open your Bible to Philippians chapter 2.
Als je Bijbel opent bij Filippenzen hoofdstuk 2.
Verse 13.
Filippenzen 2, vers 14.
The dualists are confused on how to please God.
Dualisme is verward over hoe hij God moet behagen.
Because they think of the spiritual things as good.
Want ze denken dat de geestelijke dingen goed zijn.
They tend to think that pleasing God.
Hebben ze het idee dat God behagen
is doing spiritual things.
Is iets geestelijks doen.
It's a subconscious thing usually.
Is het vaak iets onderbewust.
In a church that's been very dualistic.
In een kerk die erg dualistisch is.
And trained under that theology.
En getraind is onder die theologie.
The average Christian in that church.
Is de gemiddelde christen in die kerk.
Feels like they're only pleasing God.
Hebben het idee dat ze alleen maar God behagen.
And they're doing spiritual things.
Als ze geestelijke dingen doen.
It's a very subconscious thing.
Is ergens iets onbewust.
They feel guilty when they do natural things.
Ze voelen zich schuldig als ze natuurlijke dingen doen.
The woman who has to take care of children.
Een vrouw die voor haar kinderen moet zorgen.
And change diapers all day long.
En de hele dag luiers moet verschonen.
Feels less pleasing to God.
Hebben het idee dat ze God minder behaagt.
Than the one who's down at the church praying all the time.
Dat iemand die in de kerk de hele dag zit te bidden.
The man who has to work 40 hours a week.
En de man die 40 uur per dag moet werken, week moet werken.
Feels less pleasing to God.
Hebben het idee dat hij God minder behaagt.
Than the guy who's doing all kinds of spiritual things.
Dan de man die al die geestelijke dingen doet.
It's a deception dualism.
Het is een misleiding in het dualisme.
I want you to turn your sword.
Ik wil uw zwaard recht.
90 degrees.
90 graden.
And not separate between the spiritual and the natural.
En niet scheid tussen de geest en natuurlijke.
But to cut through the entire being.
Maar door het hele zijn te steken.
And say some natural things are pleasing to God.
En zij zeggen sommige natuurlijke dingen zijn God wel
behagelijk. Some natural things aren't pleasing to God.
En sommige natuurlijke dingen zijn God niet wel behagelijk.
Some spiritual things are pleasing to God.
Sommige geestelijke dingen zijn wel behagelijk voor God.
Some spiritual things are not pleasing to God.
En sommige geestelijke dingen zijn niet wel behagelijk voor God.
The word of God has to cut horizontally.
Dat het woord voor het horizontaal moet steken.
And divide this way.
En zo moet verdelen.
So all things are divided in half.
Dus alle dingen worden in de helft verdeeld.
Jesus Christ.
Jezus Christus.
Was no more pleasing to the Father.
Had behaagde God niet meer.
As a carpenter.
Als een timmerman.
Than he was during his 3 years of ministry.
Als dat hij was in zijn 3 jaar bediening.
Dualists can't deal with that.
Dualisme kan daar niet mee rekenen. Omgaan.
Consciously they feel guilty.
Onderbewust voelen ze zich schuldig.
Doing natural things.
Dat ze natuurlijke dingen doen.
Now I only know these things.
Ik weet die dingen alleen.
Because I was deep into dualism years ago.
Want ik was jarenlang diep in dat dualisme.
When I was pastoring my church.
Toen ik voorging in de kerk,
we became very dualistic.
Werden we erg dualistisch.
I was deep into Watchman Nee's teachings.
Ik zat heel diep in onderwijs van Watchman Nee.
And my whole congregation was.
En mijn hele gemeente was dat.
We all felt compelled to do spiritual things.
Wij voelden het allemaal gedrongen om geestelijke dingen te doen.
Because you only feel good doing spiritual things.
Want je voelt je alleen goed als je geestelijke dingen doet.
You end up deep in your heart.
Daarom eindig je diep in je hart.
Detaching from the natural realm.
Dat je afstand neemt van het natuurlijke.
Feeling like you don't want to deal with it.
Je wilde eigenlijk niet mee omgaan.
You look at the natural world as second class.
Je kijkt naar de natuurlijke wereld als tweedehands.
Necessary evil.
Noodzakelijk kwaad.
But you really want to be doing spiritual things.
Eigenlijk wil je geestelijke dingen doen.
When I was deep into Watchman Nee's thinking,
toen ik heel diep was in het denken van Watchman Nee,
I found myself getting in a trap.
Ontdekte ik dat ik in een val zat.
For example, as I was a pastor,
bijvoorbeeld ik was een voorganger,
I took every Saturday and prayed.
Nam ik iedere zaterdag voor gebed.
I would go up to this cabin as I shared yesterday.
Ik ging naar het hutje waar ik wat ik gisteren gezegd
and
heb.
And I would seek God all Saturday.
Ik ging de hele zaterdag God zoeken.
I became very spiritually minded.
Ik werd heel geestelijk gericht.
So Sunday when I came to church.
Zondag als ik in de gemeente kwam.
I felt like I had the word of the Lord.
Voelde ik dat ik het woord van de Heer had.
But now on Saturdays.
Maar op zaterdagen.
I felt like I was no good to my family.
Had ik het idee dat ik niks waard was voor mijn gezin.
My wife and my 3 children.
Mijn vrouw en mijn 3 kinderen.
I didn't give them much attention.
Gaf ze niet veel aandacht.
But now my wife understood.
Maar mijn vrouw begreep dat.
And she wanted me to go pray on Saturdays.
En ze wilde dat ik ging bidden op zaterdag.
And she kept telling me that go.
En ze zei steeds je moet gaan.
But I felt bad inside.
Maar ik voelde me niet goed van binnen.
And I wasn't spending time with my family.
Dat ik geen tijd met mijn gezin doormaakte.
So my wife kept telling me.
Mijn vrouw zei steeds.
Harold, it's okay, go pray.
Harold, okay, ga maar.
I want you to go pray.
Ik wil dat je gaat bidden.
With God on Saturday.
Wees met God op zaterdag.
But Monday I want you.
Maar maandag wil ik jou.
That's a good wife.
Dat is een goede vrouw.
Now she kept telling me.
Ze zei steeds tegen
this
me.
This over and over again.
Dit opnieuw en opnieuw.
So I spent all day Saturdays praying.
Dus ik spendeerde heel de zaterdag met bidden.
Then on Mondays I'd go do something with her.
En op maandag ging ik ergens met haar naartoe.
Something very natural.
Iets heel natuurlijks.
We'd have family time.
We hebben familietijd.
We'd go shopping.
Winkelen.
Just doing natural things.
We deden natuurlijke dingen.
But now on Saturday one day.
Maar op zaterdag op een keer.
I've been praying all day long.
Bad ik de hele dag.
I came home at the end of the day.
Ik kwam thuis aan het eind van de dag.
And I said, honey, I feel bad.
Ik zeg, schat, ik voel me niet goed.
I haven't given you any attention.
Ik heb je helemaal geen aandacht gegeven.
And she said these words to me.
En ze zei deze woorden tegen mij.
Harold, I'm secure without you on Saturday.
Harold, ik ben zeker zonder jou op zaterdag.
I want you to pray.
Ik wil dat je bidt.
And I said, oh, good.
Ik zei, oh, goed.
It set my heart at peace.
ik kreeg vrede in mijn hart.
Several months later,
een paar maanden later,
I continued this pattern,
ging met dit patroon door.
And now it was Monday.
Nu was het maandag.
And my wife and I were doing natural things.
En mijn vrouw en ik deden natuurlijke dingen.
We were walking through a store.
We wandelden door een winkel.
And I was feeling guilty in my heart.
En ik voelde me schuldig in mijn hart.
That I wasn't doing anything spiritual.
Dat ik niks geestelijks deed.
I was with my wife.
Ik was met mijn vrouw.
And I was thinking, I haven't prayed today.
En ik heb nog niet gebeden vandaag.
I haven't read my Bible.
Ik heb mijn Bijbel nog niet gelezen.
God must not like me.
God houdt niet van me.
We are walking through the store.
We wandelden door de winkel.
And I heard God's voice.
En ik hoorde Gods stem.
And he said, Harold.
Zei Harold.
I'm secure without you on Monday.
Ik ben ook zeker zonder jou op maandag.
It set my heart at peace.
En ik kreeg vrede in mijn hart.
And it changed me.
En het veranderde mij.
Dualists have a hard time with that.
Dualisten hebben daar een moeilijke tijd mee.
Deep in their heart.
Diep in hun hart.
They feel guilty.
Voelen zich schuldig.
Whenever they're doing natural things.
Als ze natuurlijke dingen doen.
A Christian with a whole concept.
Een christen met een heel concept.
A true biblical concept.
Een echt bijbels concept denken.
Knows that some natural things.
Weten dat sommige natuurlijke
can
dingen.
Can be just as pleasing to God.
Net zo wel behagelijk zijn
as
voor God.
As some spiritual things.
Als sommige geestelijke
you
dingen.
You can be doing some spiritual things.
Je kunt sommige geestelijke dingen doen.
And be out of the will of God.
En buiten de wil van God zijn.
The sword cuts horizontally.
Als het zwaard horizontaal snijdt.
But now the dualist.
Maar de dualist.
Thinks God only leads through the spirit.
Denkt dat God alleen maar leidt door de geest.
And we talked yesterday.
En we hebben onderwezen gisteren.
That God does lead through the spirit.
Dat God door die geest leidt.
But he leads through more ways than that.
Maar hij leidt op meer wijzen.
He can breathe life into your soul.
Hij kan een leven blazen in je ziel.
He can sanctify your body.
Hij kan je lichaam heiligen.
So that all of your desires are pleasing to him.
Zodat al je verlangens hem wel behagelijk zijn.
In Philippians chapter 2.
In de Filippenzen hoofdstuk 2.
Verse 13 it says.
Vers 13 staat.
For it is God who is at work in you.
Want God is het die.
Both to will and to work for his good pleasure.
Die om zijn welbaren zowel het willen als het werken in u werkt.
God's at work in me.
God doet een werk in mij.
God's at work in you.
God doet een werk in u.
Changing your will.
Verandert je wil.
Making your desires.
Maakt jouw verlangen.
Conform to his desires.
Overeenkomstig zijn verlangen.
The more you walk with God.
De meer je wandelt met God.
The more your desires.
Meer jouw verlangen.
Will be his desires.
Zijn verlangen zullen zijn.
Dualists don't really understand that.
Dualisten begrijpen het eigenlijk niet.
They always see a war.
Ze zien altijd een oorlog.
Between their desires.
Tussen hun verlangen.
And God's desires.
En Gods verlangen.
They'll say things like this.
Ze zeggen dit soort zaken.
I want God's will, not my will.
Ik wil Gods wil, niet mijn wil.
There's a problem with that.
Daar heb je een probleem.
Is your will contrary to God's will?
Is jouw wil dan tegenovergesteld aan Gods wil?
If it is, you've got a problem.
Als dat zo is, dan heb je een probleem.
You don't understand the Christian walk.
Dan begrijp je de christelijke wandel niet.
God is at work in me.
God doet een werk in mij.
Making my will his will.
Maakt mijn wil zijn wil.
When a mother in her heart.
Als een moeder in haar hart.
Wants to take care of her children.
Voor haar kinderen wil zorgen.
God is pleased with that.
Dan is God daar blij mee.
He likes that.
Hij houdt daarvan.
When you have very physical desires.
Als je lichamelijke verlangens hebt.
To eat.
Om te eten.
God likes that.
Daar houdt God van.
He created your desire to eat.
Hij heeft jouw verlangen om te eten geschapen.
When you yield to that desire,
als je je daaraan overgeeft,
you are doing God's will.
Dan doe je Gods wil.
Your desire to eat,
als je verlangt om te eten,
it's not contrary to God.
Is niet tegenover het verlangen van God.
Now this is very important.
Nou, dit is heel erg belangrijk.
Watchmeni's followers missed it here.
Watchmeni's en volgelingen hebben het daar gemist.
Because they saw all of our natural desires.
Ze zeggen al onze natuurlijke dingen als kwaad.
They lived trying to control them.
En ze leefden om dat te controleren.
They were constantly fasting.
Ze waren voortdurend vasten.
They developed perverted views of sex.
Ze ontwikkelden perverse gedachten over seksualiteit.
They looked at relationships even in marriage as evil.
Ze keken ook in het huwelijk naar relaties als kwaad.
The true biblical understanding,
echt het bijbelse begrip,
of our sexual desires is this.
Van ons seksuele verlangen is dit.
That natural sexual desires,
dat natuurlijke seksuele verlangen,
are good.
Zijn goed.
Are good.
Zijn goed. geestelijke vlak.
And it condemns homosexuality.
En het veroordeelt homoseksualiteit.
And it says unnatural desires are evil.
De onnatuurlijke seksuele verlangens zijn verkeerd.
And natural desires are good.
En natuurlijke verlangens zijn goed.
That desires within marriage.
Die verlangens in huwelijken
are God's will.
Zijn Gods wil.
There are things your body wants.
Dat zijn dingen die je lichaam wil.
That God likes.
En daar houdt God van.
And you are doing His will.
En je doet zijn wil.
To yield to those desires.
Om daaraan je over te geven.
Somebody say who?
Iemand zegt who?
Yeah. Dualists always feel guilty.
Dualisten voelen zich altijd schuldig.
Glory to God.
Glorie van God.
They're confused about how to do God's will.
Ze zijn verward over hoe ze Gods wil moeten doen.
Both feet to both.
When you can stop thinking along these lines,
als je kunt stop denken, als je zo kunt stoppen met denken,
that I want God's will, not my will,
dat ik God, dat ik Gods wil en niet mijn wil,
you will be freer of dualism.
Dan ben je vrijer van dualisme.
Your will is not contrary to God.
Uw wil is niet tegenovergesteld aan de wil van God.
Do you want to know what God's will is?
Weet je wat Gods wil is?
Ask a Christian what his will is.
Vraag aan een christen wat zijn wil is.
The will of the Christian?
De wil van een christen?
He'll say, I want to get people saved.
Hij zegt, ik wil dat mensen gered worden.
I want to see my country saved.
Ik wil dat mijn land gered wordt.
I want to see young people raised up.
Ik wil dat jonge mensen opgevoed worden.
Do you think your will is different than God's?
Denk je dat jouw wil verschillend is als Gods wil?
Your will is God.
Jouw wil is Gods wil.
I want to see my children walking with God.
Ik wil dat mijn kinderen wandelen met God.
Your will is God.
Uw wil is dan Gods wil.
It's not contrary to God.
Is niet tegenovergesteld aan God.
And the more you walk with God,
de meer je wandelt met God,
the more all your desires get sanctified.
Hoe meer je verlangens geheiligd worden.
God wants the Christian,
God wil dat de christen,
to be living to his fullest.
Leef tot in alle volheid.
Delight yourself in the Lord,
om je te licht te zijn,
and he'll give
om je te verheugen in de Heer.
And he'll give you the desires.
Verheug in de Heer en geef je het verlangen
your heart.
Van je hart.
Glory to God.
Glorie voor God.
The dualist ends up evaluating his life.
Dualist eindigt met zijn leven te evalueren.
By how much spiritual things he's doing.
Of zijn leven te berekenen en te, hoe zeg, te vergelijken met hoe geestelijk hij is.
He thinks he's pleasing to God.
Hij denkt dat hij God behaagt.
By how successful he's been.
Met te denken hoe succesvol hij is.
At detaching from the natural world.
Door afstand te nemen van de natuurlijke wereld.
That's wrong.
Dat is verkeerd.
The healthy Christian.
Gezonde Christen.
Evaluates his life.
Evalueert zijn leven.
On how effective he has been.
Of hoe effectief hij geweest is.
On taking the will of God.
Met de wil van God te nemen.
The power of God.
De kracht van God te nemen.
The anointing of God.
De zalving van God.
And working these things out.
En die dingen uit te werken.
In his natural life.
In zijn natuurlijk leven.
How effective he has been.
Hoe effectief hij geweest is.
In applying Christian truths.
In het toepassen van christelijke waarheden.
To raising his children.
Om zijn kinderen op te voeden.
Paying his bills.
Zijn rekeningen te
betalen. Having a good marriage.
Een goed huwelijk te hebben.
Being successful as a Christian.
Succesvol te zijn als christen.
Healthy Christianity.
Gezond christendom.
Evaluates ourselves.
Evalueert zichzelf.
On the basis of fruit produced.
Op basis van vruchten wat geproduceerd wordt.
Dualism evaluates itself.
Dualisme evalueert zichzelf.
On how effective he is detached.
Oh, hoe effectief hij afstand neemt van.
From the natural world.
De natuurlijke wereld.
Now look at Deuteronomy chapter 10.
Kijk naar Deuteronomium hoofdstuk 10.
Verse 12.
Deuteronomium 10 vers 12.
This verse that we're about to read.
Het vers wat we hier gaan lezen.
Is written in several other Bible passages.
Staat in verschillende andere Bijbelgedeelten.
And you know it.
En u weet het.
It says in verse 12.
Staat in vers 12.
And now Israel, what does the Lord your God require from you?
Nu dan Israël, wat vraagt de Heer uw God van u?
But to fear the Lord your God.
Anders dan de Heer uw God te vrezen.
To walk in all his ways.
Door in al zijn wegen te wandelen.
And love him.
Hem lief te hebben.
And to serve the Lord your God.
De Heer uw God te dienen.
With all your heart.
Met uw ganse hart.
And with all your soul.
Met uw ganse ziel.
Dualists don't like that verse.
Dualisten houden niet van dat vers.
But it's written several times.
Maar het staat er verschillende malen.
What does God require of you?
Wat vraagt God van u?
To love him.
En van hem te houden.
And to serve him.
En hem te dienen.
With all your soul.
Met de hele ziel.
Dualists don't like that.
Daar houden dualisten niet van.
They want to control the soul.
Ze willen de ziel controleren.
They want to kill the soul.
Ze willen de ziel doden.
But healthy Christianity.
Maar gezonde christenen.
Is to resurrect the soul.
Willen de ziel opwekken.
To get everything in my soul.
De alles in mijn ziel.
Serving God. God.
Met al zijn ziel God zal dienen.
I want you to apply that.
Ik wil dat u dat toepast.
There are many false teachings out there.
Er zijn heel veel valse leerstellingen daar.
Watch me coin some words.
Watch me had some woorden.
He talked about soulish things.
Sprak over zielsdingen.
Implying that there are things that come out of our soul.
Met daarmee bedoelde hij dat er dingen uit onze ziel komen.
And they are all evil.
En ze zijn allemaal kwaad.
Because they come out of our soul.
Omdat ze uit de ziel komen.
That's not healthy Christian living.
Dat is geen gezond christelijk leven.
We're supposed to serve God with all our soul.
We moeten ons God dienen met onze hele ziel.
Look in the New Testament at Ephesians.
Kijk het Nieuwe Testament naar Efeze.
Ephesians 6:6.
Efeze 6 vers 6.
We are told in this verse.
We lezen in dit vers.
To serve the God with all our soul.
God te dienen met onze hele ziel.
It says here.
Het staat, daar staat.
6:6.
Efeze 6 vers 6.
Not by way of eye service as men pleasers.
Niet met ogendienst als mensenbehagers.
But as slaves of Christ.
Maar door als slaaf van Christus.
Doing the will of God from the heart.
De wil van God van harte te doen.
Now that word heart in this passage,
het woord hart in dit gedeelte,
in the Greek,
in het Grieks,
is soul,
is ziel,
psyche,
psyche.
The New Testament says,
het Nieuwe Testament zegt,
that we are to do the will of God,
dat we de wil van God moeten doen,
with all our soul,
met onze hele ziel.
Now there's other verses that say that.
Nou, er zijn nog andere schriften.
Colossians chapter 3,
Colossense hoofdstuk 3,
verse 23.
Vers 23
tells us the exact same thing.
Zegt ons precies hetzelfde.
It says whatever you do,
is wat je ook doet,
do your work heartily.
Verricht je werk van harte.
That word heartily there,
het woord van harte daar,
has been translated from the Greek,
is vertaald uit het Grieks,
from the soul,
van de ziel,
psyche.
Psyche.
That we are to serve God,
dat we God moeten dienen,
with all of our soul,
met onze hele ziel.
Now the dualist.
Nu de dualist
doesn't like that.
Houdt daar niet van.
He tries to locate natural talents and abilities.
Hij probeert natuurlijke talenten en bekwaamheden te lokaliseren.
On this negative side of our being.
Aan de negatieve kant van ons zijn.
He doesn't like organization.
Hij houdt niet van organisatie.
He doesn't like people's intellect.
Hij houdt niet van intellect van mensen.
He wants to put down all of our natural talents.
Hij wil alle natuurlijke talenten neerleggen.
And he tends to think of them negatively.
En hij wil, de intentie is om daar negatief over te
he
denken.
He says, oh yes, we need to use them.
Oh ja, we moeten ze wel gebruiken.
But we really should be over in the spiritual things.
Eigenlijk zouden we bezig moeten zijn met de geestelijke dingen.
For example, here.
Bijvoorbeeld dit.
A dualist would judge a great leader.
Een dualist zal een groot leider beoordelen.
On the basis of this separation.
Op de basis van deze scheiding.
How successful he is in being spiritual.
Hoe succesvol is hij in geestelijk zijn?
If a dualism watches a preacher.
Als een dualist naar een prediker kijkt.
And starts judging that preacher.
En hem begint te beoordelen.
He will be looking at the preacher.
En kijkt hij naar de prediker.
To see if he's using soul.
Om te zien of hij ziel gebruikt.
Or spirit.
Of geest.
He will try to identify.
Hij zal proberen te identificeren.
Is there things out of his soul?
Zijn er dingen uit zijn ziel?
Because if there is, we don't like him.
Want als dat is, dan houden we niet van hem.
Think of the preacher on television.
Kijk naar de prediker op televisie.
Who has thousands of people in the stadium.
Duizend mensen in het stadion.
The dualism looks at the anointed preacher.
De dualist kijkt naar die gezalfde prediker.
For example, Benny Hinn.
Bijvoorbeeld naar Benny Hinn.
A dualist will watch Benny Hinn.
De dualist kijkt naar Benny Hinn.
Say, look at the miracles.
En kijk naar die wonderen.
That's great.
Geweldig.
Spiritual stuff.
Geestelijk spul.
God's doing things.
God doet iets.
And the dualist will be happy about that.
En de dualist is er blij over.
And he might give credit to Benny Hinn.
En hij geeft misschien voordeel aan Benny Hinn.
Or to the intercessors behind him.
Of aan de voorbidders achter hem.
But now if we talk about what really is happening.
Maar nou, als we praten over wat er echt gebeurt.
We'll talk about all of the other things.
Praten over alle andere dingen.
That you can't see on the television.
Die je niet op de televisie kan zien.
That there's 400 ushers.
Dat er 400 ushers zijn.
That there's 50 administrators.
50 bestuurders.
That there's 5 financial advisors.
Dat er 5 financiële adviseurs zijn.
That there are over 500 people.
Dat er meer dan 500 mensen zijn.
Doing natural things.
Die natuurlijke dingen doen.
Before that one preacher.
Voor die ene prediker.
Can stand in front of that crowd.
Voor die massa kan staan.
Now the dualist will look at that.
En de dualist kijkt ernaar.
And he will praise Benny Hinn.
En hij zal Benny Hinn prijzen.
And he'll think the intercessors are good.
En hij vindt die voorbidders goed.
But all those other guys.
Maar die alle andere mensen.
Are necessary evil.
Zijn noodzakelijk kwaad.
But that's not the way to think.
Maar zo moet je niet denken.
The money managers,
de geldbeheerders,
may be just as anointed,
zijn misschien net zo gezalfd
as Benny Hinn.
Als Benny Hinn.
The custodians,
de custodians, wat is dat?
The janitor. The ones who clean up.
Zij die, de schoonmakers.
May be just as pleasing to God.
Zijn misschien God net zo wel behagelijk.
As the man in the pulpit.
Als die man op de kansel.
God is not more pleased.
God heeft niet meer wel behagen.
With the man who works miracles.
Aan de man die met de man die wonderen doet.
Than he is with the man who cleans toilets.
Als hem die de wc schoonmaakt.
Amen.
Amen.
Now this is important.
Nou, dit is belangrijk.
Yesterday we talked.
Yesterday hebben we geleerd.
About the revival in the Wales.
Over de op. Hebben we geleerd? Hebben we onderwezen?
Young Evan Roberts.
En over de opwekking bij John Evan Roberts.
Began preaching earlier in this century.
Hij begon te prediken in begin deze eeuw.
And over 200,000 were saved.
En meer dan 200.000 werden er gered.
He preached from church to church.
Hij spreekt prasalagarabushite. Hij preekte van kerk naar kerk.
And thousands of people were saved.
En duizenden werden gered.
It was one of the greatest revivals.
Het is een van de grootste opwekkingen.
The world has ever seen.
Die de wereld ooit gezien heeft.
At the end of 2 years.
Aan het eind van 2 jaar.
He was preaching in a big church.
Sprak in een grote kerk.
And he became discouraged.
En hij werd ontmoedigd.
After the church service.
Na de kerkdienst.
Jesse Penn Lewis. Walked up to Evan Roberts.
Liep naar Evan Roberts toe.
And said, "Why don't you come home with me?"
En zei, waarom kom je niet met mij mee naar huis?
That night, Jesse Penn Lewis.
Die avond, Jesse Penn Lewis.
Talked to Evan Roberts.
Sprak met Evan Roberts.
And convinced him.
En overtuigde hem.
That for the last 2 years.
Dat voor de laatste 2 jaar.
He had been using soul power.
Hij zielskracht had gebruikt.
Rather than spiritual power.
In plaats van geestelijke kracht.
Evan Roberts quit preaching.
Evan Roberts stopte met prediken.
That day.
Die dag.
And the revival ended.
En de opwekking eindigde.
For the rest of his life.
Voor de rest van zijn leven.
He was never used.
Werd er nooit meer gebruikt.
To influence anything substantial in the body of Christ.
Iets van belang ook maar te beïnvloeden in het lichaam
he
van Christus.
He sat down and co-authored a book.
Hij zat achter een.
Authored a book with Jesse Penn Lewis.
Hij schreef het boek met Jesse Penn Lewis.
In which they denied the revival.
Waarin ze de opwekking ontkenden.
And accused much of it of being demonic.
En veel daarvan als demonisch afschilderde.
The very revival he had led.
In de, van dezelfde opwekking die hij geleid had.
Now that book is still around.
Nou, dat boek gaat nog steeds rond.
Some of you may have read it.
Sommigen hebben het misschien gelezen.
But you need to understand it's been edited.
Maar je moet begrijpen dat er aan toegevoegd is.
There's been at least 6 editions.
Yes. Er zijn dat er aan afgehaald is. Zijn 6 stukken ervan.
And each time things have been cut out.
En iedere keer zijn de stukken uitgehaald.
And the further you get away from the original.
En hoe verder je weggaat van het originele.
The softer it is.
Hoe zachter het boek wordt.
But the original book.
Maar het oorspronkelijke boek.
Was a denial of the very revival.
Was een ontkenning van de opwekking.
Because he believed.
Want hij geloofde.
He had been using evil soul power.
Dat hij kwade zielskracht had gebruikt.
Jesse Penn Lewis is the same one who discipled.
Is dezelfde die iemand gediscipeld heeft.
Watchman Nee.
Genaamd Watchman Nee.
This way of thinking.
Deze wijze van denken.
That sees the soul as evil.
Dat ziet dat de ziel kwaad is.
Denies the way God created us.
Ontkent de wijze waarop God ons geschapen heeft.
The very foundation of our commission.
De fundament van onze zending.
Is to serve God with all of our soul.
Is God dienen met heel onze ziel.
There are pastors today.
Er zijn voorgangers vandaag.
Who are afraid to preach of power.
Die bang zijn om te spreken over kracht.
Because they don't want to use soul power.
Want ze willen geen zielskracht gebruiken.
They're afraid of showing emotion.
Zij zijn bang om emoties.
Because they're afraid it might come out of their soul.
Want ze zijn bang dat het uit hun ziel voortkomt.
And it's a terrible prison.
En het is een vreselijke gevangenis.
That God does not want you in.
En waar God niet wil dat je in zit.
You've got to preach to God with all of your might.
Je moet God dienen met heel al je macht.
And with everything within your soul.
Met alles wat in je ziel is.
And serve Him that way.
En Hem zo dienen.
Amen.
Amen.
Amen. Watchman Nee then talks about.
Watchman Nee spreekt over.
Soul ties.
Zielbanden.
He developed the concept.
Hij ontwikkelde het concept.
That as we bond to each other.
Als we met elkaar gebonden zijn.
Our souls get tied one to another.
Worden onze zielen aan elkaar verbonden.
And he says all these soul ties.
En hij zegt al die zielsbanden.
Are evil.
Zijn kwaad.
Because obviously your soul is evil.
Want je ziel is kwaad.
That is wrong.
Dat is verkeerd.
There are several scriptures in the Bible.
Er zijn verschillende schriftgedeelten in de Bijbel.
That refer to being one of soul.
Die spreken over één van ziel zijn.
And every one of these.
En elk van die schriftgedeelten.
Are put in a positive light.
Staan in positief licht.
Acts chapter 4.
Handelingen 4.
Verse 32.
Handelingen 4 vers 32.
Now when I say this.
Als ik dit zeg.
I am not giving approval.
Geef ik geen bijval.
To every soul tie.
Aan